Welkom bij de Loopbaancoach, de podcastserie waarin ik op zoek ga naar psychologische fenomenen en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de loopbaanbegeleiding van jong professionals. Deze serie wordt gemaakt vanuit de leergang loopbaancoaching van de Hogeschool van Amsterdam en mijn naam is Japke Ebbingen. In deze aflevering van de Loopbaancoach weer een bijzondere gast. Als kind van de Afrikaanse diaspora, geboren op Curaçao, geneeskunde gestudeerd in Nederland, is hij sinds de jaren 80 werkzaam als psychiater en gespecialiseerd in transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie. In die rol is hij ook verbonden aan het expertisecentrum voor transculturele therapie. Maar naast behandelaar en arts is hij ook activist en hij gaat taboe-onderwerpen niet uit de weg. Leven en dood, ziekte en tegenslag, genderidentificatie, huidskleur, zwart-wit denken, geaardheid, thema's rondom ouderschap en relaties. Hij houdt ons allen een spiegel voor. Samen met Irene Zwaan legde hij zijn persoonlijke reflecties over de complexiteit en de diversiteit van ons bestaan vast in een prachtig boek, Als ik luister. Glenn Helberg, het is mij een groot genoegen vandaag hierover met jou in gesprek te gaan.
Zo. Dat was een ontroerende inleiding. Dank je wel.
Graag. Het boek heeft mij ook meerdere malen ontroerd. Voor de luisteraar, we hebben voor dit gesprek afgesproken om elkaar te tutoyeren. Ook al kennen we elkaar nog nauwelijks, maar we hebben daarover afgestemd in de relatie. Glenn, wat mij raakte bij het lezen van jouw boek was steeds weer de zoektocht naar het mens zijn of de medemenselijkheid in je professie. En hoe jij hier steeds in slaagt in al je werkzaamheden en soms tegen alle conventies en voorgeschreven, tussen aanhalingstekens westerse, ideeën over professionaliteit heen. Ik dacht, dat wil ik met Glenn bespreken. Hoe doet hij dat? Hoe doet hij dat mens zijn in zijn professie? En toen we dat voorbespraken, vulde jij me aan met de woorden, hoe ben je jezelf in de relatie met de ander? Nou, tijdens het lezen van dat boek heb ik heel vaak heel veel ruimte ervaren. Heel veel ruimte ervaren om te mogen zijn wie je bent. En om op vele lagen met jezelf en de ander verbinding te mogen maken. En toen zei jij, laat dit, jouw woorden, de basis zijn voor ons gesprek. Wel nu. En laten we daar eens even gaan beginnen met een belangrijk uitgangspunt in dat boek. Want we leven in een individualistisch tijdperk waar onafhankelijkheid als een groot goed wordt gezien. Maar jij betoogt, de mens is fundamenteel relationeel. Vertel Glenn, wat bedoel je daar precies mee?
Het is een humanistisch begrip. En toen ik het voor het eerst las, dacht ik, dat is het. De mens is fundamenteel relationeel. We zijn altijd aan het creëren. Alleen hebben we dat niet door. Betekent dat we ons altijd bewust moeten zijn van het feit dat we in interactie zijn met elkaar. En in die interactie zijn we aan het creëren. En het mooie is dat je samen iets kunt creëren wat groeizaam kan zijn. En in mijn vak vind ik het belangrijk dat het wat we aan het doen zijn groeizaam is voor mij, maar zeker voor die ander. En waarom zeg ik in eerste instantie voor mij? Omdat we ons vak niet alleen maar doen voor de ander. Het bevredigt iets in ons. En die bevrediging, ik wil heel graag in mijn werk, wil ik voelen dat ik tevreden ben. En want daarmee kan ik voor die anderen misschien meer betekenen. En mijn uitgangspunt in het leven is dat we continu aan het leren zijn. Dat doe ik ook in mijn boek, aangevend in kwadranten, dat we steeds fases hebben in het leven waarin we aan het leren zijn. Maar die fundamentele relatie waar ik het over heb, is ook die fundamentele relatie met jezelf. Dus de mens is fundamenteel relationeel, betekent niet alleen met die ander. Maar ook heb je relatie met jezelf. En daarin wil je ook zorgvuldig zijn. Wat ben ik precies aan het doen? Wat zeg ik nou precies? Deze sensatie of deze emotie die me opkomt? Hoe verhoud ik mij ertoe? En je realiseren dat je in relatie tot die ander staat. En dat je op dit moment iets kunt creëren wat mooi is en goed is. Maar op hetzelfde moment ook iets kunt creëren wat totaal niet werkt. Je daar bewust van zijn. Dat was voor mij toen ik voor het eerst las, de mens is fundamenteel relationeel. Dat ik, dat is het. We zijn continu in interactie. We zijn continu aan het creëren.
Continu in interactie, continu aan het creëren. En het woordje groeizaam vind ik zo prachtig wat je introduceert. Groeizaam de ander, maar ook groeizaam jezelf. En steeds naar die twee kanten toe bewegen. En het lerend vermogen daarin. Je schrijft dan ook dat je van mening bent dat mensen interactiespecialisten moeten zijn. Nou, dat betoog je hier eigenlijk ook. Ja. En je legt ook uit al hoe je dat bedoelt. Maar misschien kunnen we samen verder kijken hoe je dat dan mogelijk maakt als mens en als professional in het werk met andere mensen. Hè? Als je andere mensen begeleidt. En in uw boek spreekt het Ubuntu-gedachtegoed een grote rol. Ubuntu is een Zuid-Afrikaanse filosofie. Ik ben omdat wij zijn.
Ja.
Eigenlijk ook fundamenteel relationeel.
Precies.
En dat heeft veel betekend ook in het vraagstuk rondom wie ben ik. Zou je ons mee kunnen nemen in dat gedachtegoed van Ubuntu?
Dat wil ik graag. In het begin zeg je iets over dat ik vind dat we interactiespecialisten moeten zijn. Waarom pak ik dat eruit? Iedereen die met mensen omgaat, professioneel, moet weten dat de interactie op dat moment bepalend is voor wat er gaat gebeuren. En niet welke rol je op dat moment speelt. Dus ik kan bijvoorbeeld denken dat ik psychiater ben. Maar die ander, die ziet mij in die rol, maar die ander voelt ook, ziet ook, ruikt ook. Wie is deze man en wil hij werkelijk iets met mij? Niet omdat hij psychiater is, die titel, maar in die functie merk ik dat die man werkelijk naar mij luistert. Die professionele achtergrond, datgene wat ik weet, heb ik als bagage, omdat ik op dat moment met die ander iets wil. Maar dat betekent niet dat die persoon bij mij komt vanwege mijn functie.
Precies, dus het woordje interactiespecialist gaat niet om specialisme.
Nee.
Het interactiespecialist gaat over ieder mens is in de interactie verantwoordelijk voor dat deel van de interactie en moet kundig zijn in dat deel van de interactie. Is
precies, dat is het helemaal.
Ja.
Heel vaak zien we dat mensen vanuit hun beroep, ik ben dit of ik ben dat, de ander benadert. Heel opvallend vind ik bijvoorbeeld als er onderzoek gedaan wordt in de hulpverlening. Er wordt niet meegenomen de rol van de professional. Er wordt gekeken naar degene die onderzocht wordt.
En de behandelmethode.
En de behandelmethode, precies. Maar niet de persoon die daar zit en die op dat moment van invloed is op wat er gebeurt.
En als ik... Ja, en dit is misschien wel, sorry dat ik je onderbreek, maar dit is misschien het moeilijkste wat je moet leren. Hoe leer je dit? Hoe word je een interactiespecialist zonder het specialisme in de opleiding?
Ja, kijk, je zei het net heel mooi. Om iets te creëren met elkaar, als wij een doel willen bereiken, heb ik 100% verantwoordelijkheid voor wat ik inbreng. Ik heb echter 50% verantwoordelijkheid in de relatie met jou en jij hebt 50%. Ik heb bijvoorbeeld geleerd als er een patiënt bij me komt en er is een probleem, dat ik het probleem tussen ons in moet leggen, want ik wil niet de verantwoordelijkheid die de persoon zelf heeft van de persoon afnemen. Want er is altijd iets van dat de persoon het probleem in eigendom moet nemen om er iets mee te kunnen. Maar als de persoon bij me komt en ik denk, ik ga jou wel even helpen. Alsjeblieft, dank je wel. Geef me je probleem maar. En ik breng het helemaal naar me toe. Dan voel ik me oververantwoordelijk.
Ja, en dat is natuurlijk wat heel vaak gebeurt, ook bij veel buiten de psychiatrie en de zorg, maar ook in de loopbaangesprekken, dat ik weet het niet, zeg me wat ik moet doen.
Help me.
Ja. Heel vaak komt er natuurlijk toch een soort van reddingsvraag. En wat ik jou hoor zeggen is, het probleem moet in het midden.
Ja.
Wat de vraag ook is, hoe groot het probleem ook is, of hoe klein het probleem ook is.
Ja.
Want ontneem iemand zijn eigen verantwoordelijkheid voor het probleem niet. En je bent alle twee 100% verantwoordelijk voor de 50% die we kunnen inbrengen in de interactie.
Het spannende is ook dat we praten niet over individualiteit, maar we praten over autonomie. Het ontwikkelen van je eigen autonomie. En in ons denken gaat het over het ik. Het individualistische. Maar je kunt heel goed met je autonomie een relatie leggen met een ander, waarbij je ik, je individualisme, niet wordt aangetast. Maar je wel in contact gaat met die ander. En die autonomie van die ander, al is dat weinig ontwikkeld, in de relatie met mij gaan we er iets mee doen. En soms zijn er mensen die inderdaad zeggen, zegt u het maar. En dan zeg ik, ik wil daar best antwoord op geven. Maar zullen we eerst samen onderzoeken hoe het zit? En misschien kunt u zelf ook iets. Dus ik neem de vraag tot me, ik ontvang hem. Ik zeg, we kunnen erover praten, ik kom erop terug. Maar kunnen we eerst dit doen?
Kunnen we eerst dit doen?
Ja.
En dan zorg je er eigenlijk voor dat mensen hun autonomie behouden?
Ja.
Ja, en dat er ruimte blijft voor het individuele verhaal,
ja,
in misschien een gezamenlijke creatie of een gezamenlijke leren.
Ja, want ik wil heel graag weten, want op het moment dat ik overneem, dan komt het allemaal terecht in mijn referentiekader. En wat is het referentiekader van die ander? Als ik ga luisteren naar het referentiekader van de ander, dan zie ik dat die persoon niet alleen maar dat probleem is. Maar dat die persoon heel veel meer is. En heel vaak is het zo dat in het gesprek de persoon zelf merkt dat die persoon veel meer is. En dat die persoon zich tot veel meer kan verhouden. En dat die in met elkaar in gesprek zijn en ter plekke een verschuiving, dat die een verschuiving ervaren, niet ik, maar de ander, en voelen, ben ik dat?
Ben ik dat en kan ik dat? Ik kan eigenlijk veel meer dan ik denk.
Ja.
En dan zijn we eigenlijk bij dat mooie vraagstuk van wie ben ik? Want welke rol heeft Ubuntu daar dan in betekend? Misschien voor uw eigen leven, maar ook voor het leven van de ander, deze zichtswijze.
Ja, Ubuntu is, als ik in de geschiedenis kijk, zie ik dat de mens in principe op de laatste plek komt.
Dat denken we vandaag de dag niet. Het was een hele grote stilte. Want ik moest daar even goed over nadenken. Want we zetten onszelf graag op één.
Ja.
Maar eigenlijk zeg je, als we kijken naar de historie, komt de mens op de laatste plek.
Laatste plek. Het gaat altijd over de grote bewegingen. Het gaat altijd over de macht. Het gaat altijd over definities. Als we bijvoorbeeld het voorbeeld nemen van wat is een multiculturele samenleving? Wat is een monocultuur? Dan, als je naar die definiëring kijkt, zie je dat bij de monocultuur het gaat over dat er een leidende groep is in die groep. Gaat het over multicultureel, dan willen we proberen te hebben over gelijkwaardigheid. In die definities zitten hoe we ons tot elkaar willen verhouden. In die ene praten we over dat er een leidende groep is. In die andere praten we over gelijkwaardigheid. Dus we zijn altijd bezig met of de ene leidt of is er gelijkwaardigheid. En we weten dat het discours in Nederland op een gegeven moment was, de multiculturele samenleving is mislukt. Het lukt, die gelijkwaardigheid lukt niet. Maar als je naar die definities luistert, zie je hoe we over mensen denken. We denken in macht over elkaar.
Als we al kunnen denken in ongelijkwaardigheid, dan moet het wel gaan over de een is meer dan de ander.
Ja, dus in die definiëring hoor je, daar zijn we dus eigenlijk mee bezig. Ben ik meer? Ben ik minder? En die blik nemen we gewoon mee. Dan is er nog iets anders. Komt iemand uit een bepaalde cultuur, dan wordt die persoon gezien als jij bent dat. Jij bent uit die monocultuur of jij bent uit die multiculturele samenleving.
Ja, we houden erg van definities, hè? Want ben jij nou van Curaçao? Ben je een Nederlander? Ben je een Surinamer? Ben je van...
En die concepten, die gaan niet meer over de mens.
Nee.
Daarom zeg ik dat de mens op het laatst komt.
Ja.
Het gaat niet over de mens. Het gaat over de concepten waarin we denken, waarin die persoon een rol speelt. En als ik tevoorschijn kom als mens, word ik gezien volgens allerlei definities. Maar ik word niet gezien
als
voor
mens.
Mijn authenticiteit.
En wat doet Ubuntu hierin? Of wat zegt Ubuntu hierover?
Ubuntu zegt in eerste instantie, ik ben een persoon. Maar die persoon kan ik niet zijn zonder dat jij ook aanwezig bent. Dat is die kern daarvan. Maar het betekent dus voor mij letterlijk weer, wij creëren samen en ik vind jou belangrijk. Ubuntu als voorbeeld, in de tijd van corona merkten we duidelijk de gedachte van Ubuntu. In de tijd van corona ging het over de economie. Hoe gaan we die in orde maken? Maar niet over de mens. Ja, in termen van ze mogen niet doodgaan. Maar niet dat we ons beleid erop voerden van wat gebeurt er nou met die mens op dit moment? We isoleren de mens. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er in die geest? Die kinderen gaan niet meer naar school. Wat gebeurt er in die gezinnen?
Die mensen overlijden waar anderen niet bij mogen zijn, geen afscheid kunnen nemen.
Precies, al die... Gaat het dan over de mens of gaat het over het grote verhaal economie en het beheersen van de epidemie? En daarbinnen kwam voor ons allemaal pas later, althans niet in alle landen, kwam het idee, wat gebeurt er nou psychologisch met die mens? Nu gaan we kijken naar die persoon. Maar in eerste instantie is die reactie niet, we gaan ook kijken wat er nu met die mens gebeurt.
En Ubuntu zegt, ik ben omdat wij zijn of omdat de ander is. En in de ogen van de ander of in de aanwezigheid van de ander kan ik zijn. En dan komen er dus ook minder gedefinieerde dingen over jezelf naar boven. Nu, wij zitten hier nu in een radiostudio, dus nu hebben wij dit met elkaar. Maar in een andere context komt er weer iets anders.
Zeker, er komt
van
iets
mij en van jou naar boven.
Absoluut, maar die Ubuntu gaat nog even verder. Die Ubuntu zegt, ik kan niet rijk zijn alleen. Ik moet jou ook zien. Ik kan niet van alles hebben terwijl jij het niet hebt. Dus ik ga naar die andere toe. Ik ga kijken wie die ander is. En ik ga delen. Ik ga erop letten dat we samen in het leven verder kunnen komen.
Precies, in je boek beschrijf je heel mooi hoe Nelson Mandela schreef in Zuid-Afrika. Ja. Als er een vreemdeling in een dorp komt, dan is Ubuntu dat die gewoon onderdak krijgt en te eten krijgt. En niet dat hij daarom hoeft te vragen of dat daar voor een instantie is die dat regelt. Maar dit is hoe Ubuntu werkt.
Ja, het betekent op een laag dat niet het verhaal van de productie voorop staat. Maar het verhaal van medemenselijkheid.
En als
ik bedoel productie, ik maak dus in mijn vak nu mee dat het heel erg gaat over productie. De mensen die mijn vak kennen, de mensen die weten, en misschien is het in het onderwijs ook zo, we moeten targets halen. Target is een product. En om een target te halen, of een bepaalde productie te halen, gaan we voorbij aan wat de mens die je ziet op dat moment nodig heeft. Dus, en Ubuntu zegt, nee, niet de productie. De medemenselijkheid. Continu dat in eerste instantie. En proberen daar de samenhang in te zien. Als het belangrijk is dat we, om wat voor reden dan ook, over productie moeten nadenken, moeten we tegelijkertijd over de medemenselijkheid nadenken. Dat moet hand in hand gaan.
En dit voorbeeld wat jij net noemt vanuit de psychiatrie, ja, dat komt in de scholen ook voor. En decanen en loopbaanbegeleiders en iedereen die in een school werkt, heeft ook te maken met dat er slagingspercentages moeten zijn. Dat er op tijd moet worden aangemeld voor de volgende studiekeuze. Dus er zit in sommige gevallen zit er heel veel druk op de ketel. En dan wordt het Ubuntu gedachtegoed misschien niet vergeten, maar het komt heel erg in geding.
Heel erg. Heel erg in de knel.
Ja. Hoe werkt dit door, hè, dit Ubuntu-gedachtegoed, in hoe je zelf bent in je relatie met de ander, in jouw gesprekken? Hoe werkt dit gedachtegoed door? Kunnen we daar een voorbeeld van hebben in je praktijk? Wat je dacht, nou, dat was zo werk ik dan.
Nou, ik denk dat als het over productie gaat, ik ben een systeemdenker. Ik plaats mensen graag in een context. En ik verklaar psychopathologie niet vanuit het individu, maar ik verklaar psychopathologie in door naar de verschillende zaken te kijken waar mensen zich toe verhouden. Hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je om met de anderen? In welke context groei je op? Welke familie? Wat is er transgenerationeel doorgegeven? Als jij een probleem hebt, denk je echt dat het alleen maar bij jou is voorgekomen? Of kijk je in je familie wat er is doorgegeven? En dus dat systeemdenken was voor mij erg belangrijk. En dan heb je in het productieverhaal dat er geen plek is voor systeemdenken. En ik heb het systeemdenken altijd toegepast. En dan voel je soms een fraudeur. Want je moet
op een productie andere draaien.
Ja. En ik moet iets verantwoorden. En dan weet ik dat je creatief moet gaan worden om toch je werk op een bepaalde manier te doen. Want ik wilde niet kwaliteit verliezen. Dat wilde ik absoluut niet. Dus dan moet je je gaan verhouden tot dat productieverhaal. Maar in de relatie met mijn cliënt was ik altijd bezig met de cliënt zelf. En als ik werkelijk in conflict raakte, dan deelde ik dat ook met mijn patiënten. Zo van, dit is het zo, daar gaat het over. Men wil nu eerst een diagnose. Maar ik vind dat ik niet met een diagnose kan gaan werken. We gaan met elkaar even nadenken. Wat denkt u? Ja, u bent de dokter. Ik zeg, absoluut. Maar ik beloof u niet, omdat ik een dokter ben, dat ik in dit ene gesprek al weet wat met u aan de hand is. Maar dat wordt wel van me verwacht.
Ja. Dus er wordt er eigenlijk te verwachten dat er te snel, dat is weer de producties, te snel een label of een stempel of een antwoord.
Ja.
Probleem-antwoord-redenering is het ook, hè?
Ja.
Deze systemische aanpak, daarin heb je heel veel mensen met een biculturele achtergrond ondersteund. En daar heb je ook zicht gekregen op de problematiek van deze jongeren. Ik denk vaak heel jaloers naar mensen met verschillende culturele achtergronden en lijnen in zich. Ik denk, oh, daar is een grotere rijkheid. Daar zijn meerdere talen. Daar zijn meerdere culturele erfgoeden. Ik kan er vanuit mijn Nederlandse zijn, kan ik daar heel jaloers naar kijken, in positieve zin. Maar het is heel vaak, wordt het gezien als een beperking. En hoe kan dat tij gekeerd? En wat helpt daarbij?
Nou, een van de zaken, denk ik, dan praat ik niet gelijk over het tij keren, maar ik heb het ook over wat doet migratie met mensen? En niet zelden als ik ga kijken naar het migratieverhaal, dan kun je al wat begrijpen van wat is er nou met deze persoon gebeurd? Wat is er gebeurd met die vader, die moeder, die opa, die oma, de broertjes en de zusjes? Welke discontinuïteiten hebben plaatsgevonden? Welke discontinuïteit van liefde, vertrouwen, steun? Op welke manier moest dit kind al heel vroeg een volwassener stuk in gaan nemen? Op welke manier heeft dit kind ervaren, ik ben nu in deze nieuwe samenleving en ik word benoemd door die ander omdat ik vreemd ben. En ik herken mezelf niet in die benoeming. En daarmee bedoel ik, hè, dat schrijf ik ook in mijn boek, hè, dan ben je een klein jongetje, dan heb je die migratieachtergrond En dan ben je hier en dan mag je naar school. En dan denk je, ik mag iets gaan bereiken, want dat ideaal is er in dit land. En dan kom je op die school, dan heb je al het migratieverhaal. Dan heb je al de verlieservaringen die nog niet altijd door het gezin worden gezien. Maar dan kom je op school en je wilt gaan leren. En men ziet jou door de ogen van het feit dat je uit een bepaalde cultuur komt. En niet dat jij gewoon een leergierig kind bent dat wil leren. En dan vind ik het belangrijk. En daarom in mijn boek heb ik het ook over de intelligentie. Gooi niet zomaar het leren van een kind weg. Want hoe kun je op school komen, als je die leeftijd hebt om naar school te gaan, dat men dan zegt, jij kan niet leren. Terwijl tot je vierde leerde je gewoon. Alleen heette het geen leren. En plots vindt men dat je niet kan leren.
Ja,
wordt dat benoemd?
Wordt het benoemd. Daar gaan we zo even op inzoomen. Ook weer zie, ook daarin zie de mens.
Ja.
Zie de mens en ga, wees nieuwsgierig naar de verhalen. Wees bedacht op welke verlieservaringen er al zijn. Wat iemand heeft geleerd over veiligheid, over vertrouwen. En kijk dan weer naar dat mens en wat het in deze nieuwe context, als het gaat over migratie, is het over een nieuwe context, wat die daar wil leren en wat daar weer mogelijk is. Je boek leest heel organisch en persoonlijk. Het is bijna alsof je tegen de lezer praat. En nou heb ik ook begrepen uit je boekpresentatie dat je met Irene Zwaan ook tot het schrijven bent gekomen door te vertellen. Dus veel door te vertellen. Eerst de tekst is daardoor heel tastbaar en zintuigelijk haast. En het kan dan ook niet missen dat een van je eerste hoofdstukken gaat over dat lichaam. Laten we eens even kijken hoe deze drie dingen, lichaam, intelligentie, emotie, intelligentie noemde je net al eventjes, welke rol die spelen in de begeleiding van de ander. En ook wat het daar betekent daarin om mens te zijn. Dat lichaam, waarom is dat lichaam zo essentieel? Kunnen toch denken, Glenn?
Ik vind het een ongelooflijk leuke vraag. Ja, ongelooflijk leuk. Ja, waarom is het lichaam zo belangrijk? Ik moet echt even denken van, wat ga ik hier nou op antwoorden? Het antwoord heb ik natuurlijk paraat. Maar ik wil even voelen wat het antwoord is dat ik nu wil geven.
Ha, kijk, dus nu voor de luisteraar. Glenn daalt even af in zijn lichaam.
Ja.
Komen we zo op terug.
Ja. Wat er nu met mij gebeurt, en ik lach om die vraag. Wat is er met ons gebeurd? Dat we die vragen nu moeten gaan stellen. Terwijl het meest logische is wat er is. We hebben het allemaal over hechting. Het is een geweldig verhaal in onze psychologie. Maar hoe komt die hechting tot stand? Die hechting komt stand doordat er iemand is die jou aanraakt. Iemand die je vasthoudt. Lichaam vinden we zo belangrijk wanneer we klein zijn. Want we hebben het over hechten. Maar het lijkt niet alsof het lichaam daar expliciet in genoemd wordt. Het lijkt net alsof het alleen maar een psychologisch ding is. Een ding in het hoofd, een ding in het denken. We weten van onderzoek, we weten ook van observaties. Een kind dat niet aangeraakt wordt, wordt depressief. En kan doodgaan. Die onderzoeken, het zijn geen onderzoeken geweest, het waren observaties. Want je kunt niet het ene kind aanraken en het andere kind niet.
Nou, dat is wel een vreselijk experiment met die aapjes.
Ja,
dat mag nooit meer gebeuren.
Mag nooit meer gebeuren. Maar we weten hoe belangrijk het is dat een relatie gelegd wordt en dat het lichaam aanwezig is. Dus hoe we in staat zijn om op een bepaald moment te zeggen dat het denken belangrijker is dan al datgene wat ons gemaakt heeft tot wat we zijn, dat we dat gewoon uitsluiten, daar zit voor mij de ontmenselijking. En die ontmenselijking is een onderdeel van deze cultuur. Want we hebben als cultuur hebben we het product als het meest belangrijk gemaakt. Namelijk, wat gaan we doen om zo rijk mogelijk te zijn? En daarin hebben we heel veel gedaan wat we hebben verborgen.
Ja, als... een bron waar je eigenlijk zoveel aan kunt hebben, wat eigenlijk de basis is. Dat zeg je eigenlijk, want het is, ja, daar begint het. Daar begint alle leven en daar begint alle mens zijn. Maar Glenn, we kunnen toch ook naar de sportschool?
Zeker. En dat is erg belangrijk. Want als het gaat over heling, wandelen, naar de sportschool gaan, dat is belangrijk. Maar soms gaan we naar de sportschool om er mooier uit te zien van de buitenkant. En we bedenken niet dat naar die sportschool gaan ook kan betekenen dat je bezig bent met psychohygiëne. Maar als het doel van de sportschool iets anders wordt dan evenwicht komen met jezelf, want daar gaat het dan om, dan kunnen we misschien ons doel voorbij schieten. In dat lichaam zit alle informatie, de wijsheid die we hebben in ons, die hebben we meegekregen. Als we niet kijken naar vorige generaties, maar gewoon dat lichaam dat geboren wordt, dat zintuigen heeft en heel veel informatie tot zich neemt. Hoe kan je als kind op een bepaald moment, terwijl je nog niet eens kan praten, al doorhebben wat je ouders van je verlangen of niet en hoe je je ouders naar je toe moet trekken? Er is gebeurd iets van binnen, zonder woorden, zonder dat we werkelijk weten wat er precies van binnen gebeurt. Gebeurt er al heel veel.
Ja.
En bijvoorbeeld dat basisvertrouwen waar we het over hebben, dat gaat allemaal over dat tactiele. Je zou kunnen zeggen de zintuigen die te maken hebben met de tastzin. Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn. Maar we kennen de tastzin alleen maar als het voelen. Maar het feit dat zintuiger is, is ongelooflijk belangrijk voor onze kennis van de wereld en de kennis van onszelf. Maar dan in een bepaalde periode zien we dat brein dat de cognities bevat, dat het meest belangrijke wordt en alle ontwikkelingen daarvoor, bijvoorbeeld het emotioneel brein waar zoveel informatie in zit, dat wordt dan veronachtzaamd. En waarom noem ik dat emotioneel brein? Ik ga er niet te diep op in, maar dit is het. Het emotioneel brein is verbonden met ons lichaam. En het mooie is, als je in het contact met de ander je realiseert dat alles wat die persoon op dat moment tegen jou zal zeggen ergens vandaan komt, maar niet uit het brein, uit het cognitieve brein. Het lijkt soms zo. Vooral als mensen vast gaan zitten of ergens niet uitkomen, moet je bedenken, zit iets vast. En waar heeft dat mee te maken? Kan ik het oplossen met mijn ratio? Nee, want mensen gaan piekeren. Piekeren is een teken van je lost het niet op met je hoofd. Moet je elders naartoe.
En dan moet je dus naar dat lichaam. En het emotionele brein vertelt je eigenlijk wat er in je lichaam gebeurt voor fysieke sensaties. Wat je tastzin zegt en waarneemt over de buitenwereld.
Het is zo boeiend om naar die binnenwereld toe te gaan. Want dat is wat we dan moeten doen. We gaan naar de binnenwereld. Want we hebben een sensatie. En die sensatie gaan we onderzoeken. En eigenlijk, als je de techniek leert om die binnenwereld te onderzoeken, dan maken mensen weer contact met delen in zichzelf die ze ooit zijn vergeten, om wat voor reden dan ook, of hebben weggedaan, of hebben vermeden, omdat in de ontwikkeling er iets gebeurde waardoor je de compassie voor jezelf bent kwijtgeraakt. Als kind. Benoemingen. Als je bent brutaal. Simpel. Of je bent een wijsneus. Of je hebt een grote bek. Die woorden die gezegd worden door de mensen die van je houden, die krijgen betekenis. En je kunt niet anders, want je bent nou eenmaal die wijsneus. Of je bent nou eenmaal datgene wat mensen brutaal vinden. Of die grote bek. Je kan niet anders, je doet het. Maar het is wel een conflict in jezelf. Want eigenlijk wil je die liefde van die ander niet kwijt. En dan is er een verhaal in jezelf dat eigenlijk zegt, ik vind dat kind niet zo leuk. Maar je groeit door. En wanneer we met die verhalen in onszelf in contact komen, dan krijgen we weer compassie voor onszelf. En dan kunnen zaken weer gaan loslopen. Dan kunnen we weer verdriet ergens over hebben. Dan kunnen we voelen dat het nodig is om de boosheid die er is, om die in de ogen te zien. Het is nodig om via het lijf te gaan snappen waarom dingen vast gaan zitten.
Nodig om via het lijf te gaan snappen waarom dingen vast gaan zitten, in plaats van erover te gaan piekeren en de vastdraaiende molen. Ik wil dan even het bruggetje maken naar, want je hebt hem al net genoemd, naar de emotie. En dan gaan we eens even uitdiepen hoe jij dat dan doet. Hoe jij jongeren en andere mensen meeneemt in dat lichaam. Weer in contact te brengen met dat lichaam.
Mag ik je iets vragen voor we dat doen?
Ja.
Hoe vind je dat het tot nu toe gaat? Wij met z'n tweeën.
Grappig, dan ga ik eerst kijken naar onze technicus. Denk ik, hoe gaat het?
Precies,
dat is leuk. Dus ik kijk eerst naar mij en denk, waarom zou die dat nu vragen? Word ik een beetje onzeker? Denk ik, gaat het wel goed? En eigenlijk hoe ik vind dat het gaat, Glenn, ik hang aan je lippen en ik vind alles heel fijn wat je zegt. En ik ben altijd ook hier in het moment bezig met, volg de luisteraar het ook nog? Dus ik zit in die zin, ik ben heel erg hier in verbinding met jou en dat wat jij zegt. En ik ben in mijn hoofd bezig met de luisteraar van, komt hij goed mee met wat we doen? Is het goed te volgen?
Ja. En hoe voelt het van binnen? In je lijf?
Ja, fijn eigenlijk.
Ja? Kijk, we kunnen doorgaan met het gesprek te voeren. Maar ik wil even weten, want het lijkt alsof we contact hebben. Het lijkt alsof we een goed gesprek zijn. En toch doe ik even de interventie. Zitten we op het goede spoor met elkaar?
Ja. Je doet de check.
Ik doe die check. Want we zijn iets met elkaar aan het creëren. En ik wil weten, wat creëren we? Want in mij zit ook, lekt het wel goed genoeg uit? Maak ik niet de grote stappen? En ik hoor nu van jou dat je zegt, ik ben ook bezig met de luisteraar. Dus terwijl we met elkaar praten, zijn we met onze eigen 100% zijn we bezig. En ik wil even checken wat er bij jou gebeurde. En ik wil aan je mededelen wat er bij mij gebeurt. Zodat die creatie, deze creatie, dat we ons allebei bewust zijn van dat we eigenlijk met die verantwoordelijkheid bezig zijn. En nu weet ik het. En ik weet niet wat er vervolgens gebeurt, maar ik weet nu dat ik het voor mezelf bespreekbaar heb gemaakt. Ik heb even gecheckt bij jou. En misschien merkt de luisteraar, of misschien merken we zelf samen, dat we tot een ander soort gesprek komen. Dat weet ik niet. Of hetzelfde soort gesprek. Of een verdiepend gesprek. Maar voor mij is dit moment even belangrijk om te checken.
Het is leuk wat er gebeurt op het moment dat je dit vraagt. En dit is eigenlijk dus ook wat je doet. Dit soort interventies doe je ook in therapieën.
Ja.
Even stop. Waar zit jij? Waar zit ik? En check in. En op het moment dat je het mij hebt gevraagd. Ja, ik zou dit als luisteraar even willen kunnen laten zien. Ik weet even niet eens of het voor jou zichtbaar is. Maar ik voel dat ik een beetje zak op mijn stoel. Dus ik nog iets meer zak. En dat zal te maken hebben, denk ik, als ik het innerlijk bij mezelf check, met een soort geruststelling. Volgens mij, fijn dat Glenn heeft checked. Want volgens mij zitten we op een heel goed spoor. Maar klopt dat nog?
Ja.
Wat ik de brug die ik wilde maken, was naar de emotie. Want ik wil dit wat wij nu net hier hebben gedaan, gaan we zo over hebben. Want volgens mij heeft dit veel te maken met focussen.
Ja.
En daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Maar ik wil daar een kleine aanloop voor doen. Want eigenlijk wat je nu hebt gedaan is dit wat je beschrijft op pagina 67 van je boek.
Mm-hmm.
Tot op de dag van vandaag vind ik het plezierig dat hele palet aan emoties in de praktijk te ervaren. Ik heb soms wel 8 of 9 patiënten op een dag. Op een gegeven moment ontdekte ik dat er elk uur een ander gevoel de kamer binnenkwam en dat ben ik gaan registreren. Er resoneert van alles bij mij als ik met een cliënt aan het werk ben. Bij de een voel ik dit, bij de ander dat en dat onderzoek ik. Waarom gebeurt dit in deze situatie met deze persoon? Is het iets van mezelf of is het iets van de ander? Ik wil niet labiel zijn en ik wil mijn emoties niet in de hand hebben. Ik ga niet zitten snotteren voor een patiënt. Maar de emoties die ik voel zijn een instrument in de relatie met een ander. Uit jouw boek.
Ja.
Veel loopbaanbegeleiders worstelen of zoeken ook met dit verhaal. Want ook in hun dag zitten ontzettend veel gesprekken. Dus ook in hun dag komen er ontzettend veel emoties de ruimte binnen. Hoe doe jij dat? En hoe gebruik jij je eigen emoties? En een klein voorzetje geef ik daarbij vanuit jouw boek. Er zijn natuurlijk meerdere leermeesters in jouw rijke loopbaan. Mm-hmm. Maar als we in de psychologie kijken, dan hebben we natuurlijk Freud, die het leven benadert vanuit driften en verdringing naar het onderbewuste. En dan hebben we Rogers, en die heeft een humanistische benadering, en die uitgaat van de goedheid van de mens. Of denken, dat werkt voor jou niet, schrijf je. En dat merken we ook in dit gesprek, en dat lees je door het hele boek. Of denken werkt bij jou, denk ik, nergens. Dus het is op zoek naar dat grote en-en denken. En het een en het ander. En zo geef je meer ruimte aan al die perspectieven die er zijn.
Ja.
Nou, een leerling van Rogers, ik noemde net al even het focussen, ontwikkelde Gentlin, heet hij,
ja.
Ontwikkelde het focussen. Ik werk er zelf ook veel mee en ik ben er een groot fan van. Maar ik hoor heel graag van jou hoe jij dit uitlegt. Wat is focussen?
Zal ik proberen daar een snel en duidelijk antwoord op te geven. Toen ik Gentlin tegenkwam, hij had het over, als je met mensen praat, moet je kunnen geen veranderingen komen als ze niet op die plek komen in hun lijf waar ze voelen dat datgene waar ze het over hebben en wat ze willen oplossen, dat het klopt. En als psychoanalytisch opgeleid persoon leerde ik dat ik moest duiden. En dat ik iets moest doen waardoor die andere het gevoel zou hebben, het klopt. Terwijl Gentlin zei, leer met de mensen af te dalen naar het gebied in zichzelf waar ze merken, de veldsens, waar het heel kloppend is met jezelf. En de stappen die daarin genomen moesten worden, ik ben soms een beetje ongeduldig. En ik las dat en ik dacht, nou, dat duurt me echt even te lang.
Even voor de luisteraar, de stappen die genomen moeten worden en de veldsens, wat je hoort is eigenlijk het soort ervaren gevoel. Hè? Dus
ja.
Misschien wel de beste Nederlandse vertaling.
Ja.
Dus eerst ga je op zoek bij de mens naar wat ervaar je. Misschien een spanning bij het hart, een brok in de keel, een knoop in de maag of iets heel anders. Daar sta je bij stil. Je gaat bevragen, hoe ziet het eruit? Is er een woord wat er bij je opkomt? Een zin, een gedachte, een beeld? Vervolgens toets je dat weer bij die veldsens. En dan ga je ontdekken, dan ontstaat er eigenlijk een spannende reis.
Ja.
Want dan ga je ontdekken, reageert de veldsens? Wordt het groter, kleiner, sterker, minder, meer? En van daaruit komen, en dat lijkt wel soms bijna ja, miraculeus, komen antwoorden. Hè?
En het grappige is, dat is dus wat er gebeurt in de praktijk, wanneer mensen binnenkomen, komen ze eigenlijk binnen met dat gevoel.
Mm.
Dus we hebben het over mentaliseren.
Ja.
Maar er is ook iets dat lichaamsmentalisatie heet. Namelijk dat we als kind geleerd hebben datgene wat die andere voelde, om dat ook waar te nemen als kind. En dat hebben we nog steeds. Datgene wat je ouders voelen, dat is niet altijd omdat je het gehoord hebt. Maar omdat je via je zintuigen heb je geleerd. Oh, wacht even. Kinderen kunnen heel goed voelen. Want ze hebben nog geen woorden voor van alles en nog wat. Nou, dat stukje wat we eigenlijk meegekregen hebben. Als je ervoor open staat. Als je gewoon onderzoekt. Wie komt er binnen? Wat is het gevoel dat op dat moment binnenkomt? Dat registreren bij jezelf.
Dus er komt iemand binnen En dan, wat gebeurt er dan bij jou? Ik weet niet, de laatste patiënt of cliënt die je hebt gehad. Wat gebeurt er dan?
Je hebt net een gesprek gehad en opeens voel je... Waarom voel ik dit nou in mijn keel? Ja. Waarom zit het nu een druk op mijn maag? Wat is dat gevoel in mijn buik?
Dus dan gebruik je hem niet bij de cliënt, maar bij jezelf.
Juist.
Bij jezelf. Dus je registreert loepzuiver wat er gebeurt als er iemand bij jou de kamer binnenloopt. Wat verandert er in mijn eigen emoties?
Juist. En dat leren... Het is niet zo dat alles wat ik voel klopt, want je moet het leren scheiden van elkaar. Maar het feit dat je weet dat er op dat moment een ander gevoel bij jou is dat mogelijk overgedragen is door de ander, dat serieus nemen. En op die manier het gesprek ingaan.
Dat vraagt enorm veel vertrouwen ook, volgens mij.
En dat vertrouwen krijg je in de loop der jaren. Want het is nooit zo dat als ik met iemand praat, zeg ik, nou, er moet iets met u aan de hand zijn, want het zit iets in de keel. Dat doe je niet.
Ik krijg nu ineens een buikpijn.
Ja,
oh nee.
Dat doe je niet. Want anders denken mensen, oh god, ik bezwaar die persoon. Ja. Dat doe je niet. Maar je slaat het op.
En hoe breng je het wel in?
Door met de persoon te praten. En op een gegeven ogenblik dan naar die persoon toe te gaan. En te zeggen, waar voelt u dit? Of nee, wat gebeurt er nu? Welke sensaties zijn er nu in uw lichaam? Dus dan ga ik wel naar Gentlin toe. Maar ik heb eigenlijk van tevoren, omdat ik niet alleen maar denk over wat er aan de hand is, maar wat brengt die persoon mee? Wat is er? Wat neemt die persoon mee? En dat leren bij jezelf, datgene wat je eigenlijk als kind geleerd hebt, dat ga je versterken. Je gaat versterken dat wanneer mensen binnenkomen, dat je het zintuig gebruikt dat je als kind ook gebruikt.
Dat je eigenlijk het zintuig wat je het meest gebruikte voordat je taal tot je beschikking had.
Precies.
Dat ga je inzetten.
Ja.
Is dit wat je noemt de snellere route dan Gentlin? Want je zei Gentlin heeft natuurlijk stappen gemaakt om mensen daarin te kunnen begeleiden. Is dit de snellere route van Glenn van dat kind gebruiken of is er een andere? Of bedoel je iets anders mee?
Nee, de snellere route is dat ik niet afwacht tot die persoon zelf daar is, maar dat ik al een idee krijg over God, wat zou er zijn? Omdat ik voel.
Ja.
Vervolgens, als de persoon er is en dat gevoel waarneemt, dan ga ik letterlijk naar me bezighouden met het gevoel. En één van de belangrijke dingen is, ik het altijd belangrijk vind om de vraag te stellen, hoe lang kent u dit gevoel al? En wanneer ik begin met hoe lang, nou, zeg niet denken hoor, gewoon intuïtief, laat dit nu opkomen. We zitten altijd in de jeugd, altijd.
Dat heb ik zelf ook ervaren, ja, bij mezelf en bij mensen die ik begeleid.
Ja, je zit gelijk in het verhaal. Van de ontwikkeling.
Ja, ja, je zit gelijk. Het is altijd oud. Of soms is het na een heftige, verdrietige gebeurtenis die recentelijk is gebeurd.
Ja, maar het gaat naar eerdere tijden opgeslagen in de mens. En die verdrietige gebeurtenissen die net zijn geweest, die zijn vaker nog in het geheugen. En dit gaat over de ervaringen die niet meer in het geheugen zijn, omdat het oncomfortabel voelde om daar nog bij stil te staan. Maar het heeft wel gezorgd voor een discontinuïteit in de ontwikkeling.
Ja, die emoties waren op dat moment in de vroege jeugd niet zo bruikbaar om te voelen. Die waren even niet zo handig.
Die waren even niet zo handig omdat je niet geleerd hebt als kind dat er emoties mogen zijn. Want dat is een van de belangrijke zaken. Op het moment dat we zeggen dat we nu gaan praten over de emoties, als we als kind het leren dat er emoties mogen zijn, dan neem je het vanzelf mee. Want als er iets gebeurt en je zou aan het kindje vragen, oh, dit is nu gebeurd. Ja, ze hebben me gepest. Waar voelde je dat dan toen? Ja, ik voelde het in mijn buikje. Ah, even naar het buikje gaan. Dat je dus begint het kind taal te geven om met emoties om te gaan, te leren dat iets gebeurd kan zijn, dat het zich vertaalt in jezelf, dat er een sensatie is En dat de situatie soms een woord heeft. Ik ben bang. Of ik ben... Het draait hier maar, ik weet niet waar ik naartoe moet. Je kunt het verwarring noemen, maar die verwarring zit ook in het lijf. En dan leer je het kind al heel vroeg dat je met je gevoelens in aanraking mag zijn en dat het betekenis kan zijn en dat het misschien oplost.
Dit moeten alle ouders horen, alle opvoeders.
Ik wil daar een boek over schrijven.
Dat lijkt me uitstekend, dat wordt het volgende boek.
Dat wil ik inderdaad het volgende boek laten zijn.
Leren luisteren naar voelen, emoties, lichaam.
Ja. Want een van de zaken die ik doe als ik met het kind, als we dus naar die vroege ontwikkeling gaan, en dat vind ik zo mooi, je hebt niet veel nodig, merk ik in therapie. Ikzelf, met woorden. Het enige wat ik doe, als ik naar die plek toe ga, hè, dat ik dan vraag, en hoe oud was je toen? Kun je dat kindje zien dat je was? En dan begint al dat je in een bepaald bewustzijn terechtkomt.
Ja.
Het gaat heel snel.
Ja.
En de mensen zijn verbaasd dat ze gewoon aanwezig kunnen zijn bij dat 5-jarige kind.
Ja.
En vervolgens zeg ik, en wat zie je dat kindje doen? Ja, ik zie het kindje in een hoek zitten. Dan zeg ik, zeg alleen maar tegen het kindje dat jij zelf bent. Ik zie dat je in een hoekje zit. En het mooie is dat ik dat continu doe. En wat blijkt op het moment dat je als volwassene kijkt naar je emoties. Kijkt naar het kind in jezelf. En alleen maar zegt, ik zie dat je dit doet. Ik zie dat je dat doet. En dat is de kracht van gezien worden. Daarom zien we zoveel dat mensen het gevoel hebben, je begrijpt me niet, omdat je niet gezien wordt.
En eigenlijk dus waar jij mensen toe uitnodigt in jouw praktijk is om dat deel, in dat ongeziene deel, in zichzelf te zien.
Ja.
En zichzelf daarin te erkennen.
Ja, want het mooie voor de mensen is dat ze wanneer ze het zichzelf zien, dan zien ze bijvoorbeeld dat een kind opstaan. En dan zeg ik, en wat zie je nu? Ja, het kindje draait zich om en kijkt me aan. Dan zeg ik gewoon tegen het kind, ik zie dat je bent opgestaan. En dat je me aankijkt. Geen interpretatie. Niks.
Nee. Dat is essentieel.
Geen interpretatie.
Volgen.
Volgen. Professioneel volgen. Oh, en wat zie je nu? Ja, het kindje komt dichterbij. Nou, het is... Daar geniet ik van. Want ik zie hoe het lichaam alles heeft onthouden.
Mm-hmm.
En dat je nu als volwassene jezelf gaat zien. Want een van de zaken die we nodig hebben in de relatie is gezien worden. En wat doe ik dan als professional? Ik ben geen psychiater. Tuurlijk wel. Vanwege mijn achtergrond. Maar mijn essentiële taak op dat moment is jou zien. Niet het verhaal dat ik wil weten.
Dus wat je doet als professional in het gesprek met de ander, in de relatie met de ander, in het onderzoek met de ander, is nieuwsgierig zijn, volgen en de ander zien. Zien. Zodat die ander zichzelf kan zien.
Juist.
Dat is eigenlijk
Dat is de essentie.
En dan terug naar jouw eigen emoties, want daar begint het dan natuurlijk. Dus je neemt iemand anders mee in het proces van focussen en het bewust worden van die lichaamsgewaarwording en de emoties die erbij horen. Maar je bent je ook voortdurend, hoor ik steeds terug in je vertellen en in je schrijven, lees ik het ook, steeds bewust van je eigen emoties.
Ja.
En wat er daar continu verandert.
Ik zou het op dat moment geen emotie noemen. Ik ben me continu bewust van de beweging in mezelf.
Ah, mooie correctie.
Ja.
Ja.
Want het zijn bewegingen die ik kan benoemen als een bepaalde emotie. Het zijn dus, als ik letterlijk naar het woord emotie ga, dan zijn het bewegingen. En dan bedoel ik niet ik verdriet of angst. Maar, en ik zou ook de angst kunnen voelen. Maar ik probeer met name op te letten. Oh, wacht even. Ik voel nu dat het een beetje oplost op die plek.
Ja.
Zou het bij die persoon ook zo zijn? En dan zeg ik van, goh, hoe voelt het nu op die plek? Ja, het verandert.
Ja.
Dus je volgt niet alleen maar met allerlei gedachten. Die zijn er natuurlijk, want je bent een professional. Maar je volgt omdat je wil weten, wat merkt de persoon? Hoe wordt de persoon meer in contact gebracht met het emotioneel brein?
Ja. En dan heb ik een cruciale vraag. Daar heb je ook een heel mooi hoofdstuk aan gewijd in het hoofdstuk psychiatrie. Ben je dan wel neutraal als persoon, Glenn?
Nou, een van de leuke dingen van de psychiatrie is, hoe kun je denken dat je neutraal bent? Hoezo kun je een witte man zijn met een witte opvoeding en denken dat iemand bij jou komt dat je neutraal bent?
Ja, maar we hebben de wereld toch ingericht naar...
En dat is het. En dat is dus weer het woord. Je gebruikt een bepaald woord neutraal. Maar je hebt nog niet eens door waarom jij denkt dat het woord neutraler is. Want op dat moment ontmenselijk je jezelf. Je hebt jezelf uit een context gehaald.
Ja.
Het feit dat je op dat moment je niet realiseert dat je een relatie hebt met jezelf, met de context en een omgeving, dat jij op deze manier gevormd bent. Dat je niet doorhebt dat dat afhankelijk is van de tijd en de plek waar je geboren bent. En dat je denkt dat dat neutraal is. Dat betekent op dat moment dat je niet doorhebt wat de wetmatigheden zijn van het leven.
En hoe doe je dat dan als professional? Want professionals zoeken natuurlijk heel erg, de professionals die ik spreek, gaat over hoe breng ik mijn eigenheid in? Hoeveel ruimte mag ik in mijn professionele setting nemen voor mijn eigen ideeën, gevoel, mijn lichaamsbewustzijn? En waar zit de grens of is er een grens?
Het grappige is dat deze vraag heel veel lagen bevat.
Hè? Ja, sorry.
Nee. Het is een vraag die... Want dit is de professionaliteit die we nog nooit geleerd hebben. Want dit is de professionaliteit die we nodig hebben. Niet het cognitieve verhaal. Maar dit is wat we nodig hebben om de anderen te bereiken.
Ze moeten een nieuw idee van professionaliteit ontwikkelen.
We moeten een totaal nieuw idee krijgen over... Wat ben ik aan het doen? Ik ben dus nu psychiater. Ik heb bepaalde kennis. Maar los van die kennis is er iemand anders voor mij met ook bepaalde kennis. Dus heel misschien mag ik even uitweiden. Iemand die psychotisch is, gaan we altijd vanuit dat die persoon totaal van de wereld is. Terwijl als je met die persoon op zoek gaat naar de observator in zichzelf, die kijkt naar hoe die persoon op dat moment is, dat je namelijk gewoon dingen zegt, ervaringen hebt. Er is een instantie in jezelf die ook mede beoordeelt.
Dus zelfs als het leven even moeilijk is, als in een psychose. Zelfs dan
ben je op zoek naar die autonomie die er is. Je neemt het over omdat iemand gevaarlijk is voor zichzelf. Maar in het contact blijf je denken. Wat is datgene wat van jou is, authentiek is? En hoe kan ik dat blijven respecteren?
Ja, en hoe doe je dat dan? Dus dan, dat doe je dan als professional naar de ander. En hoe respecteer je als professional, met de nieuwe definitie van professioneel, je eigen autonomie? Of je eigen kleur, je eigen contexten.
Nou, een van de dingen waarmee je begint, is je realiseert dat je een eigen kleur hebt. Als je dat niet begint te doen, daarom kan het woord neutraal niet. Ik heb een bepaalde kleur. Ik kom uit een bepaalde klasse. Ik ben op een bepaalde manier, heb ik een gender. Dat zijn allemaal zaken die gewoon aanwezig zijn en die gaan meedoen in de relatie. Hoe kun je als man neutraal zijn, terwijl je een man bent en je iemand tegenover je hebt die zich op een andere manier identificeert?
Dus word je bewust van je eigen kleur en je eigen verhaal, dat is stap 1.
Dat is de eerste stap. Je kunt niet je verschuilen achter een beroep. Want dat beroep lijkt dan de toegang te hebben tot alles. En het lijkt alsof iedereen dan vervolgens gaat doen wat je zegt, omdat je dat beroep hebt. Ja, dat is een aanname. In het contact met die anderen, daar gaan we zien of er iets gebeurt of niet. En het mooie is dat als je jezelf kent en die ander zegt iets tegenover je, schiet je niet in de verdediging. Want een van de dingen die we doen als professionals, is dat we zo empathisch willen zijn. En het moment dat we die persoon aangeven dat we niet empathisch zijn, worden we boos. Want wij zijn die professionals die zo empathisch zijn en alles zo goed begrijpen. Maar wanneer je boos wordt, wordt er iets in jou geraakt. Wanneer je boos wordt, je moet als professional heel goed opletten wat de irritatiepunten van jezelf zijn. Want dat zijn jouw leerpunten. Je kunt, als iemand iets doet, kun je denken, die persoon doet dat. Maar op dat moment moet je je afvragen, waarom krijg ik deze sensatie in mezelf, die bijvoorbeeld irritatie heet? Maar dan gaat het over jou.
En dan gaat het over jou. Daar gaan we eens eventjes heel goed naar luisteren. En dan kom ik op mijn laatste gedeelte van dit gesprek. Jij hebt zelf heel veel doorleefde ervaring. En eigenlijk met het bespreken van Gentlin en bespreken van de weg vinden terug dat lichaam in, om daar goed naar te luisteren en daar te erkennen wat er te erkennen is. En om van daaruit weer stappen te maken. Die doorleefde ervaring is zo wezenlijk. En er zijn zoveel thema's die in jouw leven, in jouw persoonlijk leven, over gezondheid, over homoseksualiteit, over diverse culturele achtergrond, die jij zo goed hebt doorleefd, waardoor je, denk ik, waanzinnig kundig bent op allemaal lagen aan te kunnen sluiten. Hoe doe je dat met minder doorleving?
Ik moet je zeggen, Watzlawick. Dat was een van mijn eerste helden. En je kunt niet communiceren. Ik zeg maar één. Ik ben altijd aan het communiceren.
Ja.
Maar één van de zaken die aan het eind van het boek staan. Je hebt dit allemaal gelezen. Vergeet het nu. En ga aan het werk. Poep, 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 poep.
Okay.
En dat was eigenlijk het meest leerzame. Je kunt een heleboel in je hoofd stoppen. Je kunt van alles weten, maar vergeet het nu. En het eerste axioma, je kunt niet communiceren. Je bent altijd in contact met elkaar. Je hebt altijd die relatie. Er is altijd die interactie. En wat ik eindigde met, ga leren. En dat ben ik alleen maar steeds meer gaan toepassen. Leren. Dus de lichaamsmentalisatie was niet van, en nu kan ik het. We hebben in de psychiatrie hebben we een woord, het precox-gevoel. En dat precox-gevoel gaat over als je iemand tegenkomt die de diagnose schizofrenie zou krijgen, dan zeiden ze in de psychiatrie, dan krijg je een raar gevoel bij jezelf, alsof je uit elkaar ligt. Maar de observatoren toen hadden niet door dat het gevoel wat die andere heeft, dat jij dat gaat begrijpen, dat het gaat over jouw lichaamsmentalisatie, dat jij dat gaat begrijpen, maar dat het niet alleen bij de schizofrene patiënt is, maar bij iedereen. En dat vond ik zo spannend toen ik Gentlin leerde kennen, want ik dacht, oh, wacht even, dat precox-gevoel leren we allemaal als psychiater, maar eigenlijk is dit een tool voor iedereen om te gebruiken.
En het is eigenlijk een vorm van lichaamsmentalisatie.
Juist. En je gaat en als je jong bent, want ik had natuurlijk net als ieder ander het enthousiasme van de jongeling. En het enthousiasme van de jongeling brengt je heel ver. Maar je kunt niet alleen maar daar blijven, je moet verdiepen. Je moet gaan leren. Dus iedereen is aan het leren.
Iedereen is aan het leren.
En de vraag aan iedereen is, denk niet dat je er bent. Leer. Want één van de zaken is, er zijn maar weinig mensen die weten hoeveel ze moeten weten om te weten hoe weinig ze weten.
Glenn, en hiermee gaan we afsluiten dit verhaal. Ik zou tegen de luisteraar willen zeggen, vergeet deze podcast en ga aan het leren. Ga naar binnen, ga op zoek naar je eigen verhaal, leer je eigen dingen kennen en neem dat mee naar alle interactie die je hebt, want we zijn fundamenteel relationeel.
Mag ik daar nog iets op zeggen?
Ja.
Wat Watzlawick deed, was zeggen, je hebt nu gedaan, je hebt nu geleerd en ik ben nu de grote deskundige, maar jij moet de deskundige worden. Dus vergeet deze podcast, ja, omdat wij niet met elkaar de deskundigen zijn, maar waar we mee bezig zijn, is om de deskundigheid in jou aan te wakkeren. En durf dat aan te gaan.
Durf dat aan te gaan. Als je luistert, Hè?
Ja, zo heet mijn boek, hè?
Precies. Dus als je luistert, dan hoor je veel. En wees nieuwsgierig wat je hoort als je luistert. Glenn, het was me een groot genoegen om hier naar jou te mogen luisteren en met jou in gesprek te mogen zijn. Ik zie dat nieuwe boek graag tegemoet en dan nodig ik je heel graag weer uit. Dank je wel. Hiermee zijn we aan een einde gekomen van deze aflevering. Wil je meer weten over het werk van Glenn Helberg? Lees dan vooral het boek Als ik luister. En vergeet het daarna weer en ga aan de slag. Vond je deze aflevering leuk? Geef dan lekker veel sterren, dan worden we steeds makkelijker voor iedereen te vinden. De Loopbaancoach is te horen op iTunes, SoundCloud, Spotify of via de website www.hva-loopbaancoaching. Ook zijn we te volgen op Instagram, de_loopbaancoach. Zeg het voort, dit was de Loopbaancoach. Leuk.